Vorige keer hadden we gelezen uit 1 Koningen 3, dacht ik. En deze morgen zou ik verder willen met 1 Koningen 11. En als iedereen zijn Bijbeltje klaar heeft, kan ik beginnen lezen vanaf vers 1. En ik zal de eerste 13 versen lezen. Vers 1. Koning Salomo nu had, behalve de dochter van Farao, vele vreemde vrouwen lief. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonitische en Hittitische. Ze waren afkomstig uit de volken waarover de Heer tegen de Israëlieten had gezegd: jullie mogen je niet met hen inlaten en zij mogen zich niet met jullie inlaten. En zij zouden uw hart doen afwijken achter hun goden aan. Maar aan hen hechtte Salomo zich in liefde. Vers 3, hij had 700 hoofdvrouwen en 300 bijvrouwen. Zijn vrouwen deden zijn hart afwijken. Het geschiedde namelijk, toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken achter andere goden aan, zodat zijn hart niet volkomen was toegewijd aan de Heere zijn God, zoals het hart van zijn vader David. Zo liep Salomo Astarte, de godin van de Sidoniërs, achterna, en Milkom, de afschuwelijke god van de Ammonieten. Zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van de Heere. Hij volgde de Heere, zijn God, niet ten volle, zoals zijn vader David. Vers 7, toen bouwde Salomo een offerhoogte voor Chemos, de afschuwelijke afgod van de Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem ligt, en voor Moloch, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten. Hetzelfde deed hij voor al zijn vreemde vrouwen, die reukoffers en slachtoffers aan hun goden brachten. Vers 9, daarom werd de Heere toornig, woedend op Salomo, omdat zijn hart van de Heere, de God van Israël, die hem 2 keer was verschenen, was afgeweken. God had hem uitdrukkelijk verboden zich met andere goden in te laten. Omdat Salomo zich niet hield, aan wat de Heer hem had bevolen, zei de Heer tegen hem: het is met jou zo ver gekomen dat je het verbond met mij niet in acht neemt en je niet houdt aan de bepalingen die ik je heb opgelegd. Daarom zal ik het koningschap van je losscheuren en het aan een van je ondergeschikten geven. Maar omwille van je vader David zal ik wachten tot na je dood en pas je zoon het koningschap ontnemen. En vers 13, en omwille van mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem, de stad die ik heb uitgekozen, zal ik je zoon niet het hele koninkrijk ontnemen. 1 stam zal ik hem laten houden. Tot daar het lezen van Gods woord. Dan mag de Heer zijn woord ook weer zegenen deze morgen. Ja, ondertussen is 3 maanden geleden, een tijdje, toen we het leven van Salomo hadden overdacht. Hey, weet je nog, of herinner je nog, misschien zit het bij sommigen wel een beetje ver, ik had toen gesproken over het feit dat Salomo 1000 dieren offerde. En hij offerde dat niet in de tempel, want de tempel was nog niet gebouwd. Salomo moest nog de tempel bouwen. Hij offerde die op een van de vele offerhoogten die aanwezig waren, her en der over het land. Op hooggelegen plaatsen, heuvels, bergen, noem maar op. En onder een van die hooggelegen plaatsen was er 1 belangrijke offerplaats. En dat was namelijk Gibeon. En waarom was dat de belangrijkste offerplaats? Omdat er de tabernakel daar stond. Dus naar daar hinkt Salomo met gans dat gezag. Met gans dat gezantschap, zeg maar. Iedereen was mee. De leiders, de rechters, allen hingen daar naartoe. Het was een enorm spektakel. En natuurlijk, Salomo offert daar 1000 brandoffers. En wat dat we zagen ook vorige keer, is dat God dan nog diezelfde nacht Salomo in een droom persoonlijk een bezoekje komt brengen. Hij weet nog wat dat hij zegt tegen Salomo. Vraag wat hij wilt, ik zal het je geven. Daar stonden we bij stil vorige keer. We hadden toen ook gezien dat Salomo aan het prille begin van zijn koningschap stond. Hij was misschien nog amper 20, 22 jaar. Hoogstens, en hij stond aan het prille begin van zijn koningschap. En hij besefte dat hij, omwille van zijn jeugdige leeftijd, dat hij absoluut niet in staat was om Gods immense volk op een degelijke, waardige en rechtvaardige manier te besturen. Hij wist dat hij dat niet aankon. Dus op de vraag van God, wat wil je? Dan vraagt Salomo toch wel een wijsheid om dat volk ook bestuurlijk op een rechtvaardige manier te leiden. We hadden toen een tijdje stilgestaan bij het feit dat God, of bij de rijkelijke gulheid en de ruime vrijgevigheid van God, want je herinnert je dat God niet alleen Salomo uitzonderlijke bestuurlijke wijsheid had geschonken, maar dat hij daarbovenop nog eens al de rest schonk. Weet je wel? Rijkdom, roem en vrede. Overgans rijk. Dus, we mogen toch wel zeggen, na het horen van de vorige keer, van de preek van vorige keer, dat koning Salomo wel een zeer voorbeeldige koning was. Een modelkoning, zeg maar. En door toedoen van God was hij en zijn rijk zeer gezegend. Dat was de conclusie die we vorige keer hadden genomen. En hier, broers en zussen, deze morgen, het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 11, het laatste hoofdstuk van de biografie, zeg maar, van Salomo, lezen we in vers 4, toen hij op hoge leeftijd is gekomen. En in het laatste hoofdstuk, ja, hebben jullie het ook al opgemerkt, maar hier kom je een compleet andere Salomo tegen. Hij is op geestelijk vlak haast niet meer te herkennen. Hier zien we een Salomo die op zijn best gezegd, ja, nog slechts een vage schaduw is van wat hij vroeger was. Want we hebben gelezen dat hij wat? Dat hij offerhoogten laat bouwen voor afgoden. Dat is de man die de tempel had gebouwd voor de Heer. En hier bouwt hij offerhoogten voor de afschuwelijke God, hebben we gelezen, van de Ammonieten en voor de gruwel van de Moabieten. Ik weet niet of jullie dat wisten, maar de afgod, Moloch, mensen brachten daar kinderoffers aan. En Salomo bouwt nota bene zo'n offer, hoogte, zo'n altaar, voor zijn vreemde vrouwen, waarop er kinderen worden geofferd. Stel je dat eens voor. En als we het al lezen deze morgen, ja, dan moeten we toch wel even slikken. Ja, deze woorden komen hard aan. De Bijbel is eenmaal een waarheidsgetrouw boek. Dat is de Bijbel. Het toont ons natuurlijk niet alleen de vrome werken, de goede daden en het voorbeeldig optreden van zijn geloofshelden. Nee, de Bijbel toont ons ook hun gebrekkig, hun afwijkend en zelfs hun goddeloos gedrag. De Bijbel toont dat ons. Ja, de Bijbel doet er geen doekjes om. Toont ons wie we werkelijk zijn. De Bijbel maakt de mensheid en al haar geploeter en geuren en kleuren bekend aan de mens. Het went er geen doekjes om. Denk maar aan Salomo's eigen vader, David. Wat zegt de schrift? Enerzijds zegt de schrift, was een man naar Gods hart, met een enorm groot vertrouwen op God. Maar wat toont de schrift ook anderzijds? Hij toont ook de gemene en de lafhartige daad van David, namelijk dat hij omwille van zijn overspelige affaire met Bathsheba, een van zijn 30 helden, Uria, een zeer sterke held, strijder, dat hij die man, echtgenoot van Bathsheba, naar het front stuurt waar het de strijd het hevigste was, en dat hij hem daar in opdracht van David, dat de troepen zich onopgemerkt moeten terugtrekken. En wat gebeurt er? Uria sterft in opdracht van David. Wat een laffe daad was dat. Maar de schrift toont het ons. De schrift, tussen haakjes, waarvan de Heilige Geest de auteur is. Dus, de Bijbel toont ons niet alleen het opperbeste gedrag van zijn geloofshelden, maar ook hun grove zonde. Dat is de schrift. En dat doet de Heilige Geest natuurlijk met de reden. Want, laat ons eerlijk zijn, ook wij, als gelovigen, zijn daar niet vrij van. Laat ons eerlijk zijn, ook wij, die goede werken doen, kunnen bij momenten grove zonden begaan in ons leven. En als je daar niet van overtuigd bent, deze morgen, dan wil ik u toch een keer uitnodigen om aandachtig te luisteren, broers en zussen. En ik hoop dat je aan het einde van de preek toch andere gedachten over jezelf, wat betreft dat, daarover zal hebben. Dat je wel degelijk kan zondigen. Want het is niet omdat je de Heilige Geest hebt ontvangen, broers en zussen, dat we geen grove zonde meer kunnen begaan. Ook wij kunnen gebrekkig, afwijkend en goddeloos gedrag vertonen, terwijl de Heilige Geest in ons woont. Daar straks meer over. Maar hier zien we dus in hoofdstuk 11 dat de Heilige Geest, zeg maar, nu in alle openheid Salomo's grove zonde aan ons toont, maar vooral ook de oorzaak ervan aan ons bekend wil maken. En daar is het mij om te doen, broers en zussen, deze morgen. De oorzaak van Salomo's grove zonde. En natuurlijk, waarom? Omdat wij na het kruis eruit zouden leren. Vooraleer ik wel de tekst induiken, wil ik toch wel even zeggen dat we, ja, als we die tekst zo, toen we dat lazen, langzaam tot ons laten doordringen, wat komt er bij jullie op? Jullie kennen een beetje het leven van Salomo, maar als je die dingen zo hebt gelezen, dan moeten er toch twee prangende vragen naar ons toekomen. En de eerste is, hoe is het mogelijk dat een diepgelovig man, zoals Salomo, een man van wie de Heilige Geest zegt dat hij de Heere lief had, vanaf jongs af aan had hij de Heere lief, en waarvan de schrift ook zegt dat Salomo geliefd was door God. God had speciaal de profeet had gestuurd naar Salomo om zijn naam te veranderen naar Jedidia, lieveling van de Heer. Dus, broers en zussen, hoe is dat mogelijk dat iemand die God zo lief had en die dus geliefd was door God, dat iemand zo tragisch eindigt? Dat we lezen in vers 7 dat hij een offerhoogte bouwt voor Chemos, dan nog op de berg die voor Jeruzalem ligt, nota bene. Hoe in vredesnaam is het mogelijk dat Salomo op hoge leeftijd zo ver was afgeweken van de God die hij eens zo lief had? Hoe is dat mogelijk? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag die op ons afkomt, natuurlijk, is, als dat met Salomo kan gebeuren, is er dan nog hoop voor ons? Als dat met Salomo kan gebeuren, is er dan nog hoop voor ons? Want Salomo was in het begin vol van God. Maar 30 jaar later schiet er daar heel weinig van over. Niks meer in feite. Dus als Salomo al op hogere leeftijd, broers en zussen, zijn eerste liefde heeft verlaten, hoeveel te meer lopen wij dan niet het gevaar dat ook wij op hogere leeftijd lauw worden voor de Heer. En ook wij onze eerste liefde verlaten. Dat is de tweede vraag die we ons stellen. En dat we naar het einde toe van ons leven, dat we ook niet meer volharden in het geheel navolgen van de Heer. Dus laten we deze morgen een keer bij dat fenomeen lauw worden stilstaan. Bij het fenomeen je eerste liefde verlaten. Laten we daar een keer bij stilstaan. Nu, je eerste liefde verlaten, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Als je pas bekeerd bent, als gelovige, dan stap je in een heel compleet nieuwe relatie. Dat is allemaal nieuw. En aan het begin van je bekering ben je er natuurlijk rotsvast van overtuigd dat je nu voortaan God zal liefhebben voor de rest van je leven. Dat je nooit zal bekoelen in je liefde. Je bent daar rotsvast van overtuigd dat je niet lauw zal worden. Maar we mogen gewoon een keer rond ons kijken, broers en zussen, en dan zien we wel iets helemaal anders. We merken nederop dat heel wat geloven rondom ons, in plaats van vorderingen maken, achteruitgang boeken. Bekoelen, zeg maar, in een geloofsleven. En dat ook heel wat evangelische gemeenten erop achteruit gaan, in plaats van erop vooruit gaan. Dat is de realiteit, dat is wat we zien rondom ons. Dat is trouwens iets wat de Heer Jezus ook zelf heeft gezegd, dat in de laatste dagen, dat de liefde van vele gelovigen zal bekoelen. Hoe komt dat? Dus dat is niet iets van Salomo's tijd alleen. Dat is ook iets van onze tijd. Vooral iets van de Westerse kerk. Je komt dat niet zo tegen in de verdrukte kerk, maar wel in de Westerse kerk. En daar zit een oorzaak achter. Iemand wordt niet zomaar lauw in zijn leven, in zijn geloofsleven. Er liggen daar een aantal factoren aan de basis van. En daarom heb ik ook dat verhaal van Salomo gekozen, want we kunnen daar heel veel uit leren. Een eerste oorzaak is vers 4, lezen we, dat vrouwen zijn geloofsleven zwaar aangetast hebben. Vers 4, het geschiedde namelijk toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken. Vrouwen. Ik zie de vrouwen hier vreemd kijken naar mij. En terecht, terecht. En let op, ik ga nog een beetje olie op het vuur gieten ook. Als er één iemand is die weet hoe dan de vrouwen in elkaar steken, wie is het, denk je? Het is Salomo, hè? Ja? Heeft er 1000 bemind. Heeft ze goed gekend, de vrouwtjes. Dus weet heel goed in elkaar steken. En als je wijze raad wil bekomen over de vrouwen, dan moet je naar Salomo gaan. En je moet een keer luisteren wat dat hij zegt. Het is algemeen aangenomen dat Salomo het boek Prediker op hoge leeftijd heeft geschreven. En hij moet een keer goed luisteren wat hij zegt over vrouwen. En, pas op, hij zegt dat niet alleen uit zijn wijsheid dat hij gekregen heeft van God, hij zegt dat ook uit ervaring. Hij heeft er 1000 gekend. Prediker 7:26, moet ik je luisteren. Nou, een beetje olie op het vuur gieten. Ik vond iets wat bitterder is dan de dood. De vrouw, die een vangnet is, hoor je dat? Haar hart is een sleepnet. Haar handen zijn boeien. Pas op, laten de vrouwen onder ons nog een beetje rustig op hun stoel blijven zitten deze morgen, Probeer je in te houden, denk aan de zelfbeheersing die de Heilige Geest ons geeft, ja? Raap nog geen stenen op, Marleen, alsjeblieft. Want vrouwen hebben inderdaad een negatieve invloed gehad op het geloofsleven van Salomo, zeker en vast. Waardoor hij er uiteindelijk door te val is gekomen. Maar, broers en zussen, we kunnen de schuld niet enkel op zijn vrouwen steken. Trouwens, broers en zussen, Salomo heeft in zijn boek Prediker ook heel wat positieve dingen gezegd over vrouwen, ja. Hij spreekt over de deugdelijke vrouw, hij spreekt over de godvrezende vrouw, hij spreekt over de hardwerkende vrouw. Een man die met zo'n vrouw gezegend is, ja, dat is een man die gezegend is door God. En ik kan het weten, want ik heb er eentje gekregen van de Heer, Een deugdelijke vrouw en een hardwerkende vrouw. Dus Salomo, die zegt dat niet alleen. Waarschuwt hij ons voor vrouwen in het algemeen, maar hij zegt ook heel wat positieve dingen over de vrouwen. Dus, tussen, vrouw. Kom maar weer tot jezelf nu. Laat de storm nu maar weer rustig liggen in je hart. En laat ons verder gaan. Want de schrijver gaat nu wat dieper gaan graven. De oorzaak van Salomo's lauwheid kan uiteindelijk niet, en ik onderstreep, niet bij zijn vrouwen gelegd worden, maar moet bij hemzelf gezocht worden. Lees maar een keer vers 3 en 4. De schrijver gebruikt het woord hartje maar liefst 4 keer. Vers 3, hij had 700 hoofdvrouwen en 300 bijvrouwen. Zijn vrouwen deden zijn hart afwijken. Het geschiedde namelijk, toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken, achter andere goden aan, let op het woordje hart, zodat zijn hart niet volkomen was toegewijd aan de Heer, zijn God, zoals het hart van vader David. 4 keer gebruikt de schrijver het woordje hart. Daar moet de oorzaak gezocht worden van Salomo's lauwheid, zijn hart, en niet bij zijn vrouwen. Zijn vrouwen hebben hem natuurlijk een handje toegestoken. Maar laat ons zeggen dat nog voordat Salomo altaren begon te bouwen, vooraf gewoon, dan nog lang voordien liet hij eerst zijn hart afwijken van God. Zie je dat? Daar ligt het probleem. En daarvoor is Salomo zelf verantwoordelijk en niet zijn vrouwen. Dus dat was al lang gaande in zijn hart. De uiterlijke tekenen kwamen maar later. Maar het was al lang begonnen, vele jaren voordien was dat al lang begonnen, de lauwheid in zijn hart. En broers en zussen, als de Schrift spreekt over het hart, dan wil ik daar toch ook iets over zeggen. Want in onze cultuur kijkt de mens helemaal anders naar het hart dan dat de Bijbel dat aan ons toont. Ik bedoel, als de Schrift het geeft over het hart, dan kan je dat niet meer vergelijken met wat wij ervan denken in onze cultuur. In onze cultuur is het hart wat? Het emotionele centrum van waaruit al onze gevoelens en emoties stromen. We kennen al die liedjes wel. Billy Ray Cyrus zingt Don't break my heart, my achy breaky heart. We kennen dat wel, dat liedje. Ja. Of de Vlaamse liedjes op de radio kennen ook wel. De liefdesliedjes over het gebroken hart. Maar als de Schrift over het hart spreekt, broers en zussen, dan is dat niet op die manier. Dan spreekt het vooral over het intellectuele, het verstandelijke en het morele centrum van een mens. Dat is wat de Bijbel ons vertelt over het hart. Dus, volgens de Bijbel is het hart vooral de plaats waar onze manier van denken en onze zin voor moraliteit vorm krijgt. Dat is wat de Schrift bedoelt met het hart. Dus vanuit ons hart voelen we niet alleen, maar leven we, denken we en handelen we vooral, broers en zussen. Psalm 95, daar zegt God het volgende over zijn volk. Moet je luisteren. Ze zijn een volk, dwalende van hart. En? Ze kennen mijn wegen niet. Zie je de verbinding? Ze dwalen van hart, maar ze kennen mijn wegen niet. Het heeft niks te maken met gevoelens. Het heeft te maken met verstandelijk begrip. En herinner je nog Salomo's wens? Wat vroeg hij aan God? Een opmerkzaam hart. Waarom? Om verstandelijk goed te besturen. Dat is niks te maken met gevoelens, maar met verstand. Moraliteit. Dat hij het verschil kan onderscheiden tussen goed en kwaad. Dat begint in het hart. Vanuit het hart leven we, broers en zussen. En nogmaals, als iemand het weet, dan is het zeker wel Salomo. Hij kent maar al te goed zijn hart. Moet ik je luisteren wat hij zegt, En aan ons is dat een gouden raad, deze morgen. Spreuken 4:23. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Waarom? Omdat daaruit de uitingen des levens zijn. Hoor je dat? Dus, vanuit het hart leven we. En dat is het belangrijkste waar een christen op moet letten. Zijn hart. En Salomo wist het maar al te goed. Want Salomo werd in feite door God zelf afgezet als koning. Hij werd onwaardig verklaard door God zelf als koning. Hij mocht niet meer besturen. Hoewel hij God eens zo lief had. Dus het hart. Hij waakte niet meer over zijn hart. Het hart is de plaats waaruit een mens leeft. En dat was waar Salomo zwaar werd aangetast. Daar lag de oorzaak van zijn geestelijk lauw geworden leven. Zeg maar, zoals een schip langzaam afdrijft en meegevoerd wordt op de stroom, wel, zo week Salomo's hart met de jaren langzaam af van de God die eens zo lief had. Salomo's hart, hebben we gelezen in vers 4b, was niet meer volkomen toegewijd aan de Heer zijn God. Trieste verhaal, inderdaad. En dat denken we deze morgen, Ik hoef daar niet voor te vrezen, want ik heb geen harem van 1000 vrouwen. Ik heb maar 1 vrouw, dus mijn vrouw kan mijn hart niet doen afwijken. Wel, dan moet ik nog iets daaraan toevoegen, broers en zussen, want de voorafgaande hoofdstukken, ik weet niet als je dat een keer gelezen hebt, maar dan zie je dat de schrijver iets anders heel uitvoerig in de verf zet. Weet er iemand wat? Wat zet de schrijver in die voorgaande hoofdstukken heel duidelijk in de verf? Ik zal het zeggen. Salomo's welvaart. Lees maar een keer het vorige hoofdstuk. Hoofdstuk 10:27. De koning maakte het zilver in Jeruzalem zo overvloedig als stenen. Je moet dat een keer bedenken. Er zijn zoveel stenen als er zilver is. En dan, keer nog een keer terug naar hoofdstuk 4, vers 25, dan lezen we dat Juda en Israël onbezorgd woonden, ieder onder zijn eigen wijnstok en ieder onder zijn eigen vijgenboom. Dat was een enorme welvaart die het land heeft gekend. En de schrijver doet er natuurlijk wel om de monarchie van David, om te tonen dat het hier een climax heeft bereikt. Natuurlijk doet de schrijver dat daarom, maar dat is niet de enige reden waarom de schrijver ons dat wil tonen. Er zit daar nog een reden achter. Ik geloof dat de schrijver dat ons ook wil tonen, dat welvaart in het leven van Salomo, dat hem dat geen goed heeft gedaan. Dus niet alleen zijn het vrouwen die hem geen goed hebben gedaan, maar ook welvaart. Dat heeft hem parten gespeeld. Want laat ons eerlijk zijn, broers en zussen, afwijken van God, lauw worden voor God, dat is niet omdat je het goed hebt, dat is niet iets van Salomo's tijd alleen. Lauw worden, afwijken, omdat je het goed hebt, je ziet dat niet alleen in Salomo's dagen. Dat is ook iets dat we in onze dagen kennen. Zeker en vast. Welvaart, vooral wij hier in het Westen, die wij kennen, ja, die hebben doorgaans op ons leven een negatieve invloed, als we eerlijk zijn. Het is zelfs zo dat welvaart veel kwaadaardiger is en veel kwaadaardiger kan zijn voor ons geloofsleven dan fysische vervolging. Ik ga dat nog een keer herhalen. Het is zelfs zo dat welvaart veel kwaadaardiger kan zijn voor ons geloofsleven dan fysische vervolging. Hoor je dat? Spreukenschrijver Ahur was er als de dood voor welvaart. Ik citeer hem, Spreuken 30, vers 7. Twee dingen bid ik van u, zegt hij tot God. Voordat ik sterf, geef me geen rijkdom, anders zou ik, verzadigd zijnde, u verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Dus Ahur wist heel goed dat de goede dingen van het leven een serieuze bedreiging vormden voor zijn geloofsleven. En hij zegt tegen God, houd me dan ver van weg, zegt hij. En dat is iets wat we ook horen uit de christenen, van de christenen uit de verdrukte kerk. Houd die welvaart, zeggen ze, ver weg van ons. Ze zijn bang. Dat is ook de reden waarom heel wat gelovigen van de verdrukte kerk niet naar het Westen willen komen. Niet naar de welvarende christenen willen gaan. Omdat ze weten dat de welvaart de westerse kerk lauw heeft gemaakt. Ze weten dat. En ze zijn er doodsbenood voor. Maar hier, bij ons, is het net omgekeerd. Bij ons zien we dat eerder de goede dingen van het leven ons van God doen afwijken. Maar daar, in de verdrukte kerk, zijn het de zogezegde slechte dingen, armoede en verdrukking, die de geloven dichter bij God doen brengen. Ik heb 2 weken geleden naar een interview geluisterd met Simo Ralevic. Ik weet niet of iemand Simo Ralevic kent. Niemand? Wel, dat is een Servische voorganger van een of andere gemeente, kleine gemeente zoals de onze, in Joegoslavië. En hij heeft als gemeenteleider een tijdje in de gevangenis gezeten. Ik weet niet hoe lang, maar hij heeft er een tijdje in gezeten. En tijdens zijn gevangenschap heeft hij aan 80 medegevangenen het evangelie verteld. En wat er zo bijzonder was, was dat hij, nadat hij het evangelie had verteld en zijn straf had uitgezeten, mocht hij weer naar huis keren, maar die 80 medegevangenen, nadat zij hun straf hadden uitgezeten, kwamen zij één voor één naar het huis van Simo Ralevic om verdere uitleg te vragen. En aan wat gesprekken en zo gaf Simo hen nog een aantal lectuur mee. En dat was in de tijd dat er ongeveer 40 nieuwe gemeenten werden opgericht in Kosovo. En nog een keer honderden gemeenten in Albanië. Dus, deze man, moet je goed luisteren wat dat deze man zegt. Deze man lag mee aan de basis van die nieuwe gemeente. En moet je goed luisteren wat dat hij zei in dat interview. Op een gegeven moment spreekt hij met een interviewer, maar dan keert hij zich naar de camera en spreekt hij recht in de camera en zegt hij het volgende. Voor de christenen in het Westen, jij en ik dus, ik wens jullie vervolging toe. Dan pas zal je de liefelijkheid van Christus ontdekken. Je mag denken dat ik wreed ben, maar dat ben ik niet. Ik wens jullie vervolging toe. Ik wens jullie het beste toe, zegt hij. En het beste komt altijd uit Christus. Zie je dat? En toen hij dat zo zei in dat interview, dan moest ik wel toch even slikken, dat hij zo zegt dat hij ons vervolging toewenst. Maar hij zegt er natuurlijk bij dat die vervolging, dat je dichter bij Christus bent. Zegt hij, dan pas zal je de lieflijkheid van Christus ontdekken. Het is een algemene waarheid. Christenen van de verdrukte kerk zijn geestelijk veel rijper, veel sterker, veel volwassener dan christenen van de westerse kerk. Dat is een algemene waarheid. En dit omdat de goede dingen van het leven hier in het Westen ons lauw hebben gemaakt voor God. Dus terug naar Salomo, wat 30 jaar geleden, in het prille begin van zijn geloofsleven, intieme verbondenheid was met God, waar hij 30 jaar geleden God van harte lief had, dan lezen we hier in vers 6 dat hij op ouder leeftijd deed wat slecht was in de ogen van de Heer. Mede door zijn vrouwen en mede door de goede dingen van het leven. En hier, broers en zussen, ligt er een ernstige waarschuwing voor ons. Want ook wij worden een jaartje ouder. Salomo is afgedwaald op hogere leeftijd. En met ouder te worden, ook wij, broers en zussen, het zal er niet gemakkelijker op worden. Het zijn onze laatste jaren die de moeilijkste zijn. Is niet waar? Onze laatste jaren worden gekenmerkt door schade en verlies. Je wordt 40, 50 en je begint je goede gezondheid te verliezen. Je wordt 50, 60 en je begint je collega's te verliezen. Je wordt 70, 80, 60, 70 en je begint je ouders te verliezen. Ik heb onlangs nog maar gesproken met een man uit Snaaskerken, een brandweerman. En hij werkte tot aan zijn pensioen in de brandweer. Hij is nu 65. En van Hans zijn brigade, 20 man, schoot alleen nog hij over. 19 man waren al gestorven. Hij was nog geen 65 jaar. Dan word je 70, 80 en dan komt je ergste nachtmerrie uit. Je grootste vrees. Je verliest je levenspartner. Nog meegemaakt, afgelopen een maand of twee geleden. André vanuit de bron. Dus, broers en zussen, als je in je laatste jaar niet geestelijk rijp bent, dan zal je dat sterk onderlijden. Moet ik je luisteren wat Salomo zegt, Prediker 12:1. Gedenk dan uw schepper in uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan je zult zeggen, ik heb er geen vreugde niet meer in. Zie je dat? In andere woorden, broers en zussen, onze laatste jaren zullen veel moeilijker zijn dan onze eerste jaren. Het is inderdaad zo dat het zeer belangrijk is als er nieuwe gelovigen bij ons komen, dat we ze goed moeten omringen. Dat is zeer belangrijk. Maar broers en zussen, denk ik hier even na. Zouden we ook niet met diezelfde ijver ook onze oudere gelovigen moeten omkaderen en omringen? Zou dat ook niet best doen? Degenen die bij ons al wat langer in de gemeente zitten. Want het is niet in het begin, ja, nee, dat je eerst de liefde verlaat. Het is wel op hogere leeftijd, dat je lauw wordt. Zullen we dan ook niet met dezelfde ijver dat we aan de jongeren geven, pas bekeren, ook niet geven voor de ouderen? Ik ga afsluiten. Doe de test deze morgen op jezelf. Na alles wat je hebt gehoord, wil ik u persoonlijk 6 vragen stellen. Denk er een keer over na. Je gaat kunnen zien als je lauw geworden bent voor God, of als je sterker geworden bent in geloof voor God. Stel je de 6 volgende vragen. 1. Geniet ik de laatste jaren meer van God, of minder? 2. Is mijn geloofsleven levendiger geworden, bruisender geworden met de jaren, of is mijn geloofsleven eerder een sleur, een gewoonte, een routine geworden? Vraag 3. Heb ik de laatste jaren meer inzicht gekregen in Gods karakter? Of is hij voor mij nog altijd diezelfde God van 10 jaar geleden? Vraag 4. Vind ik de laatste jaren meer genot en plezier in Gods woord? Of is het voor mij nog altijd even moeilijk als 10 jaar geleden om van Gods woord te genieten? Vraag 5, voorlaatste vraag. Ervaar ik in mijn geloofsleven dat God mij reinigt en heiligt, dat ik toeneem in zondebesef, dat ik mezelf beter leer kennen op vlak van zonde? Of heb ik nog altijd hetzelfde vrome beeld van mezelf als 10 jaar geleden? Is daar verschillen? En dan natuurlijk de zesde, de laatste, maar dan ook de belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen. Het absolute bewijs dat jij als gelovige groeit in jouw liefde voor God, dat is, ben je mensen tot zegen? Want een rijpe appelboom, broers en zussen, een volgroeide appelboom, die brengt toch veel appels voort, hé? Die brengt toch veel vrucht voort. Hé? En is dat niet uiteindelijk het ultieme doel dat een christen moet bereiken? Hij moet vruchtbaar zijn, hij moet tot zegen zijn van anderen, dat je rijp wordt, geestelijk volwassen wordt, zodanig dat God door jou andere mensen kan zegenen. Dat het zout zijn smaak niet heeft verloren, broers en zussen. Want het zout, dat moet zijn smaak behouden, hé, en het moet anderen beïnvloeden, hé. Zie je dat? Of wordt het vertrapt, het zout, door de mensen? Zie je dat? De Heer zegt dat ook. Hé. Dat zijn allemaal kenmerken waaraan je zelf kan zien of je dichter bij God bent gekomen of je verder van God bent afgeweken. En ik wil deze morgen vooral, broers en zussen, onze oudere broers en zussen stimuleren. Ik wil jullie niet laten zitten met een slecht gevoel over jezelf. Ik wil jullie stimuleren. Ik wil, broers en zussen, dat je weet dat dat vurig enthousiasme dat je eertijds had, die sterke gedrevenheid dat je eertijds had in het begin, dat je dat opnieuw kan ervaren in je geloofsleven. Je kan dat opnieuw weer beleven. Moet ik je luisteren wat dat Jezus zegt? Je moet daar niet veel voor doen, hè? Ik lees u een eenvoudige oproep voor van Jezus. Openbaring 3:18. Ik raad je aan dat u van mij hout koopt, zegt hij, gelouterd door vuur, opdat u rijk wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien, zegt hij. Zie je dat? Broers en zussen, als je geloofsleven gewoonte is geworden, routine is geworden, ga dan naar Jezus en koop hout van hem. Dat je mag rijp worden, dat je tot zegen mag zijn van andere mensen. En niet altijd bezig bent met jezelf. Uiteindelijk, zie me, nu ga ik echt afsluiten, dat als God Salomo terecht wijst, dat God zegt, kijk, koningschap zal van jou weggenomen worden, dat is een zware terechtwijzing, dan zie je dat Salomo zelfs niet meer antwoordt. Want, nadat God tegen Salomo gezegd had, in vers 12 geloof ik, dat hij het koningschap van hem zal losscheuren, is het doodstil bij Salomo. Zijn we ook zo geworden, broers en zussen? We luisteren wel naar Gods woord, maar gebeurt er nog iets in ons leven? Reageren we nog op Gods woord? De dingen die we gehoord hebben deze morgen, doe jou dat iets? Treft jou dat? Of zeg je, ja, het zijn toch maar woorden? Of ga je daar iets mee doen? Het is geen driester verhaal dan dat van een oudere gelovige wiens enthousiasme voor God nog op een laag pitje staat. Hoe is het gesteld met ons? Het verhaal van Salomo toont ons dat we aan het begin van ons geloofsleven God waarlijk zielsveel kunnen liefhebben, maar dat er aan het einde dat er van niets meer van overschiet. En niemand van ons wil dat natuurlijk, maar de toestand van onze evangelische meen tonen het tegendeel. Dus laten we daaruit leren uit dat verhaal van Salomo. Tot daar.